Goedemorgen allemaal, gasten, gemeenteleden in het kerkgebouw, maar vooral in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Tinko Blanke. Het thema van deze dienst is namaakgoden en het accent is delen en doen. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Ja, de vrolijkheid is niet zo goed te zien met zo'n mondkapje op. Maar met zo'n lied, dan is de vrolijkheid er wel weer een beetje in. Dus ik hoop dat er thuis door jong en oud meegebeld is met dit vrolijke lied. Want wat er ook gebeurt, we mogen altijd vrolijk zijn. Omdat we bij de God, de Heer, de Schepper van hemel en aarde horen. En daarom mogen we ook vanochtend weer uitspreken. Dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is trouw. Hij laat nooit los wat hij begon. Genade en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Soms moet ik wel een beetje lachen. Ja, dat kan je dan niet zien. Maar ik moet soms een beetje lachen als ik in het Oude Testament lees. Ik bedoel, die Israëlieten bijvoorbeeld. Ja, dat is echt zo'n dom en primitief volk. Die doen dingen waar wij in ons ontwikkelde en op wetenschappelijke leest gestoelde samenleving ons eigenlijk niks meer bij kunnen voorstellen. En dat trappen we al lang niet meer in. Ik bedoel, neem nou dat verhaal van dat gouden kalf. Je kent het wel. Mozes, de leider van het volk, is op reis om de instructies van God te ontvangen voor het leven. De God die het volk Israël boven natuurlijke wijze uit de klauwen van de Egyptenaren heeft gehaald. Alleen het duurt de Israëlieten te lang. Waar blijft die Mozes nou toch, denken ze. Dus ze denken, weet je wat? We knutselen zelf wel een godje in elkaar. Een God die ons kan leiden, net zoals die God die ons uit Egypte heeft geleid. Ja, dat werkt vast net zo goed. En in een mum van tijd dansen en springen ze als idioten om een klomp goud. Een soort gouden stiertje waarvan ze denken, dit is onze God en Heer. En ze steken hun bezitting als offers in de fik, omdat ze geloven dat deze klomp goud hen werkelijk gelukkig kan maken. Ja, dan vraag ik me af, hoe kan het nou dat die Israëlieten zo dom waren om in dat soort gedachten te trappen? Dat ze hun leven in dienst wilden stellen van een zelfgemaakt knutselwerkje. En natuurlijk de vraag, bestaan dit soort namaakgoden vandaag de dag nog steeds? Zijn wij inderdaad ontwikkelder en wijzer dan dat bijgelovige woestijnvolkje? Vanochtend geeft God vanuit zijn woord ons antwoord op deze vragen. Zullen we samen in gebed ons hart openstellen voor zijn stem? Schepper van de aarde, koning van de wereld, u bent de enige ware God. Alleen dat spreekt niet altijd voor zich. In de Bijbel zien we zat verhalen over mensen die blindelings achter namaakgoden aanlopen en vergeten dat u de enige bent die ons de weg naar het volle leven kan wijzen. Wilt u vanochtend met uw Heilige Geest in ons midden zijn, waar we ook zijn, zodat we inzicht krijgen in de relevantie van dit thema voor ons leven, hier in 2021. Geef dat we onze harten mogen openstellen voor uw stem. En als er dingen zijn in ons leven waar u ons, ieder persoonlijk, op wilt wijzen, geef ons dan de moed en de kracht om daar ook iets mee te doen. Dank u wel dat u onze ware God wil zijn. Amen. Weet je wie er mee op reis was met Mozes toen die Israëlieten dat gouden kalf van elkaar aan het knutselen waren? Weet je wie er recht naast Mozes stond toen Mozes van die berg naar beneden kwam en ontplofte van woede toen hij die do-it-yourself God zag staan met de Israëlieten eromheen? Het was Mozes' stagiair, Jozua. En inmiddels, op het moment dat we de tekst van net lezen, is het alweer vele jaren later en is Jozua geen stagiair meer. Hij heeft promotie gemaakt. Hij heeft een vast contract. Hij is de nieuwe leider van de Israëlieten. En daar staat Jozua dan, met zijn volkje, aan de oever van de rivier de Jordaan, de grens naar Kanaan, het beloofde land. God heeft zijn volk Israël bevrijd uit Egypte. En onder leiding van Mozes hebben ze 40 jaar lang rondgezworven in de woestijn en ze hebben de wetten van God ontvangen. En dat ging niet altijd even goed, zagen we net. Ze hebben met vallen en opstaan iets geleerd over vertrouwen op God. En Mozes is gestorven en op dit moment staan ze op het punt om dat beloofde land binnen te trekken. Ja, en Jozua die is natuurlijk wel een beetje zenuwachtig. Hij was er dus bij tijdens dat gouden kalfschandaal. Hè? En nu gaan ze een land in waar iedereen afgoden dient. Als dat maar goed gaat met zo'n volkje wat zo gevoelig is voor afgoden. En ook God ziet dat risico En daarom geeft hij Jozua, de nieuwbakken CEO, hele duidelijke werkinstructies. Werkinstructies om te voorkomen dat het megaproject wat hij mag leiden, dat in de fout gaat. En daar gaan we dus over lezen. We lezen Jozua 1, vers 1 tot 9 uit de Bijbel in gewone taal. Mozes, de dienaar van de Heer, was gestorven. Jozua, de zoon van Nun, had Mozes bij zijn werk geholpen. En nu zei de Heer tegen Jozua: mijn dienaar Mozes is gestorven. Daarom moet jij je klaarmaken om met de Israëlieten de rivier de Jordaan over te steken. Ga naar het land dat ik jullie zal geven. Ik zal elke plek waar jullie komen aan jullie geven. Dat heb ik aan Mozes beloofd. Jullie land zal heel groot zijn. Vanaf de woestijn in het zuiden tot aan de Libanonbergen in het noorden. En vanaf de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. En dus ook het hele land van de Hethieten hoort erbij. Ik zal altijd bij jou zijn. Zoals ik ook altijd bij Mozes was. Ik zal je nooit alleen laten. En niemand zal van jou kunnen winnen. Je moet sterk en dapper zijn. Onder jouw leiding zullen de Israëlieten het land veroveren dat ik aan hun voorouders beloofd heb. Maar dan moet jij wel sterk en dapper zijn. Je moet je precies houden aan de wetten die Mozes je geleerd heeft. Dan zul je succes hebben bij alles wat je doet. Dag en nacht moet je aandachtig lezen in het boek met de wetten van Mozes. Je mag het boek nooit wegleggen. Alleen dan zul je je precies houden aan de dingen die erin staan. En dan zul je succes hebben bij alles wat je doet. En daarom zeg ik het je nog één keer. Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat. Jozua is dus een geluksvogel. Hij is degene die het volk het beloofde land in mag leiden. Hij is degene die het lintje mag doorknippen. Die mag afmaken wat de grote Mozes onder leiding van God begonnen is. Onder leiding van Jozua wordt het project Beloofde Land eindelijk opgeleverd. Want het volk Israël dat leeft al jaren en jaren van een belofte. God heeft hun verre voorouder Abraham belooft dat hij het land Kanaan zou geven aan zijn nakomelingen. En Abraham, zijn kinderen en zijn kleinkinderen hebben altijd in Kanaan gewoond. En in de tijd van Jozef verhuisde het volkje naar Egypte. En daar werd het een heel erg groot volk. En nu staan ze dan op het punt om dat beloofde land in te gaan nemen. Maar in dat land wonen ook al allemaal andere volken. De Kanaanieten, de Hethieten, de Shiwieten, de Perizzieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten. Het zit propvol. Volken die veel sterker en veel groter zijn dan Israël. En volken met slechte gewoontes. Zij dienen niet de God van Israël. Niet de God van de Bijbel. Maar allerlei andere goden. Goden die het bijvoorbeeld prima vinden als rijke mensen arme mensen uitbuiten. Als weduwe, wees en vreemdelingen worden onderdrukt. Goden die het prima vinden dat wie machtiger is de ander dwingt tot seks. Ja, en zo moet Israël natuurlijk niet worden. Ze moeten niet gaan leven als die volken. Ze moeten zich verre houden van die afgoden. Want ja, anders loopt het slecht met ze af. Als ze besmet worden met dit kwaad, dan verspelen ze Gods belofte van een beloofd land. Van een volk wat een licht is voor de andere volken. En daarom moeten al die volken worden gedood of verdreven. Maar ja, zo eenvoudig is dat niet. Israël is veel te klein om al die volken en al hun afgoden te gaan bevechten. Op eigen kracht gaat het ze nooit lukken. En daarom zegt God tegen Jozua dus, je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waarheen je ook gaat. God zelf zal al die volken verdrijven voor Jozua en het volk Israël. Ze moeten op hem vertrouwen. En ze moeten vooral niet denken dat ze het zonder God ook wel kunnen. Nou goed, Dat is de boodschap voor Jozua. Maar ja, wat kunnen wij daar anno nu, 2021, hier in Eindhoven in omstreken nou mee? Ik bedoel, wij hoeven niet in naam van God te vechten. Er is wel corona in Nederland, maar niet een oorlog of zo. En ja, waar kom je nou echt afgoden tegen? Ja, oké, misschien dat ene beeldje bij de intratuin of zo. Hè? Maar weet je, dat verhaal van Israël en het beloofde land wordt doorvertaald door de Bijbel heen. En in het Nieuwe Testament komt dat thema gewoon weer terug. Daar wordt het beloofde land meer de plek waar God woont. De plek waar God koning is. Dus het koninkrijk van God. Daar hebben we het wel eens vaker over. En dat koninkrijk van God, dat begint met Jezus. Het koninkrijk van God, dat is er dus al. Heel de aarde is de plek waar God door zijn geest heerst en de baas is. Want Jezus heeft gewonnen. Heel de wereld is nu eigenlijk het erfdeel, het beloofde land. Niet meer alleen Kanaan, maar de hele wereld. En iedereen die bij Jezus hoort, die mag burger zijn van dat koninkrijk van God. Iedereen die bij Jezus hoort, mag als het ware leven in dat beloofde land. Maar dat koninkrijk is er aan de ene kant al wel en aan de andere kant nog niet. En je kan het, ik doe dat wel vaker, ik vergelijk het wel eens met D-Day en V-Day, hè, uit de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat die legers in Normandië aankomen, dan weet je al, de Tweede Wereldoorlog is bijna afgelopen. Maar pas op het moment dat de capitulatie er is, dan weet je, hey, nu is er vrede, nu is de vrede weer teruggekomen. En op die manier is het koninkrijk van God er aan de ene kant al wel en aan de andere kant nog niet. Je zit een beetje tussen D-Day en V-Day in. Tussen de dag dat Jezus beslissing bracht aan het kruis over wat er ging gebeuren. De dood en het kwaad overwonnen en iedereen al wist hoe het afliep. En de dag dat Jezus terug op aarde komt. De dag van de overwinning. Daar staan wij nu. En zo wonen we dus aan de ene kant al in het beloofde land. Want God is in ons midden. En aan de andere kant wonen we als het ware ook nog in dat land Kanaan. Met al die afgoden. Net zoals die Israëlieten in de tijd van Jozua. En Jozua en de Israëlieten kregen dus de opdracht om de heidense volken en die afgoden uit het land Kanaan te verdrijven. En het grappige is, of het opmerkelijke, is dat je ook in dat boek Jozua ziet dat dat beloofde land ook niet zwart-wit is. Dat is er ook aan de ene kant al wel en aan de andere kant nog niet. Net zoals het koninkrijk van God er in onze tijd is aan de ene kant al wel is en de andere kant nog niet. We lezen bijvoorbeeld dat die stammen van Israël stukje voor stukje het land Kanaan in bezit nemen. Maar aan de andere kant lees je ook dat ze gaan wonen te midden van al die volken. Die blijkbaar toch niet volledig verdreven worden. Dus ze wonen in het beloofde land, maar aan de andere kant hebben ze dat beloofde land nog niet helemaal in bezit genomen. Het beloofde land is er al wel en nog niet. En omdat ze daar wonen in dat beloofde land, maar wel tussen de afgoden van Kanaan, is het dus extra belangrijk dat ze zich houden aan Gods regels. En daarom lazen we, je moet je precies houden aan de wetten die Mozes je geleerd heeft. Dan zul je succes hebben bij alles wat je doet. Elke dag moet je aandachtig lezen in dat boek. Je mag het nooit wegleggen, want alleen dan zul je je precies houden aan de dingen die erin staan. En als je dat doet, dan heb je succes bij alles wat je doet. Dus dat krijgen van het beloofde land en het groeien van Gods koninkrijk, die lijken eigenlijk heel erg op elkaar. En daarom is deze aansporing van God om je nauwgezet aan zijn richtlijnen te houden, niet alleen voor Jozua en de Israëlieten bedoeld, maar ook hier voor ons. Onze situatie lijkt er erg op. Dus die aansporing is ook voor ons. De regels van God help je namelijk om weg te blijven bij afgoden. Afgoden zoals ze in de tijd van Kanaan bestonden. Maar het gaat ook over de afgoden van onze tijd. Tim Keller, een Amerikaanse dominee uit New York, heeft een boek geschreven dat namaakgoden heet. En daarin geeft hij een definitie van een namaakgod. En hij zegt, een afgod is alles wat voor jou belangrijker is dan God zelf. Oké, dus Een namaak God is eigenlijk alles wat jouw hart, waar zit je hart hier, meer in beslag neemt dan God zelf. Alles waar jouw verlangen meer naar uitgaat dan naar God zelf. Afgoden hebben zo'n belangrijke positie in je hart, dat ze zonder aarzeling het grootste deel van je passie, van je energie, van je gevoel of van je geld vragen. En dat je dat ook geeft. Ja, de grote vraag is nu natuurlijk, hoe kom je erachter of er zo'n afgod is in je leven? Daarvoor moet je een bepaalde bril opzetten. Daarvoor moet je eens eerlijk in je eigen hart kijken, waar gaan mijn dromen naar uit? Mijn geld, mijn tijd, mijn gevoel, mijn energie. En dan op zo'n manier dat het wel richting de overdreven kant is. Dat je je afvraagt, ja, is dat wel gezond? Dat ik er zoveel aandacht voor heb. En weet je, zelfs dingen die in zichzelf goed zijn, kunnen op die manier dus een afgod voor je worden. Want als je die goede dingen boven God plaatst, dan wordt het jouw ultieme doel. En dus je afgod. Er is niks mis om je verlangen naar van alles en nog wat uit te laten gaan wat goed is. Maar niet als dat jouw ultieme doel wordt. Een hoger doel dan God en de doelen die hij heeft voor je leven. Even concreet worden. Bijvoorbeeld je werk. Het is goed om te werken. Je kan ermee bijdragen aan de samenleving. Het is goed om geld te verdienen, voor jezelf te zorgen, voor je gezin te zorgen. Maar als je werk belangrijker wordt dan je gezin, dan offer je als het ware je partner en je kinderen op aan de afgod van het werk. Liefde. God is liefde. Niks mis mee. Maar als je bijvoorbeeld single bent en alleen maar op een obsessieve manier kunt dromen over een partner, of als je een partner hebt en een gezin, waar je al je geluk van je partner en je gezin verwacht, dat dat het een en het al is en dat het daarvan afhangt, ja, dan is dat ideaalbeeld van liefde misschien ook wel een afgodsbeeld voor jou. Of je geld. Geld is handig, geld is nuttig. Maar als je al je zekerheid zoekt in je geld, dan maak je je onafhankelijk van God en afhankelijk van je portemonnee. En je zult ook nooit genoeg hebben. We zijn door God prachtig gemaakt en daarom is het heel logisch en heel mooi en heel goed om aandacht te besteden aan je uiterlijk. Laat maar zien hoe goed en mooi God je heeft gemaakt. Niks mis mee. Maar als je alleen maar tijd en aandacht stopt in je uiterlijk en altijd maar onzeker bent of je wel mooi of knap of leuk genoeg bent, dan is schoonheid of je uitstraling of wat dan ook toch een soort afgod voor je geworden. Of als je je ultieme geluk zoekt in seks, op wat voor manier dan ook, dan zet je toch de afgod van de erotiek boven God, die de liefde in al zijn volheid is. Of je prestaties, als je bereid bent om je ellebogen te gebruiken, om mensen te schaden, om succes te behalen, dan offer je de mensen om je heen op het altaar van het succes. Of als je wereld instort, als je die ene toets niet haalt, dan zijn jouw toekomstplannen of de verwachtingen van je ouders misschien wel belangrijker dan de plannen en de verwachtingen die God van jou heeft en voor jou heeft. Of tot slot de schepping. Als je je niet bekommert om het klimaat, dan vereer je je eigen bezit, je eigen comfort, je eigen welvaart boven de schepper. Of juist andersom. Als je niet vertrouwt op God die de wereld recht zal zetten, als je er helemaal in opgaat om op eigen kracht de wereld te redden, ja, dan is Greenpeace ook net zo goed een soort afgod voor je. Dus het gaat er niet om wat wel of niet goed is. Het gaat er wel om op welke manier je daarmee bezig bent. Want weet je, alles in ons leven, het goede en het slechte, het kan een afgod voor ons worden. Als het belangrijker is dan God zelf. Als het belangrijker is dan Gods richtlijnen voor ons leven. Als we er het ultieme goede van maken in ons leven. Dus eigenlijk een soort God. En weet je waarom dit zo'n belangrijk thema is? Van het vereren van afgoden, in welke vorm dan ook, word je altijd minder mens. Alleen de verering van de ware God, alleen het leven zoals God het heeft bedoeld, hoe God het leven heeft ontworpen tot in de kleinste details, ja, dat maakt je waarachtig meer mens. Dan word je meer zoals je bedoeld bent, namelijk geschapen naar Gods beeld. God stelt nooit teleur en afgoden stellen altijd teleur. Afgoden zijn een soort misverstand, een illusie, een waanbeeld, een hallucinatie. Ze vragen alles van je, je geld, je tijd, je ambities, alles moet je aan hen opofferen. En ze geven je uiteindelijk helemaal niks. Het is een illusie. Net als Jozua en zijn volk leven wij in het beloofde land. De plek waar God woont, want de wereld is van hem. De plek waar wij hem kunnen vereren met ons leven. Maar we leven hier ook wel te midden van de afgoden. Ook in onze tijd. En we moeten allemaal proberen om die namaakgoden, die nepgodjes, die do-it-yourself-godjes te weerstaan. Dus de uitdaging van de Bijbeltekst van vandaag voor vandaag is: kun jij ook afgoden vinden in jouw leven? Dingen waar jouw hart veel te veel naar uitgaat. En hoe kun je afrekenen met die afgoden? Dat is de opdracht die God Jozua en Israël meegeeft, maar ook ons hier vandaag. Om te strijden in het beloofde land. Om de afgoden te weerstaan. Niet omdat wij zo sterk zijn. Nee, omdat Jezus, onze God en Heer, al die afgoden al heeft verslagen. Ze lijken soms overweldigend en machtig. Maar eigenlijk zijn het losers die al weten dat hun laatste uur geslagen heeft. En God zegt daarom vanochtend niet alleen tegen Jozua, maar ook tegen jou. Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God en ik ben bij je, waar je ook heen gaat. Amen. Welke afgoden spelen er eigenlijk in je leven? Over die vraag gaan we nu een paar minuten samen nadenken. We gaan erover in gesprek. Misschien heb je wel gehoor gegeven aan de oproep om samen deze dienst te kijken. Misschien fysiek of misschien wel samen digitaal. Dat kan natuurlijk allebei. Of misschien kun je zo meteen wel even iemand bellen of appen. En anderen denken misschien even liever voor zichzelf na of schrijven daar wat over voor zichzelf. Op een van deze manieren, kies maar wat, gaan we nu even kort in gesprek. Een paar minuten over het thema van vanochtend. En misschien smaakt het naar meer en wil je na de dienst het gesprek wel even voortzetten. Tijdens het digitale koffiedrinken of met de mensen die je in je huiskamer hebt zitten. Of dan door even te bellen of te appen. Doe dat vooral. Maar nu nemen we even kort een paar minuten de tijd. En de vraag om te bespreken of te overdenken is: kun jij afgoden vinden in je leven? Dingen waar jouw hart veel te veel naar uitgaat. En hoe kun je afrekenen met die afgoden? We nemen daar een paar minuten de tijd voor. ik hoop dat er al wat korte mini-gesprekjes zijn geweest thuis. En zet die vooral na de dienst verder voort. Zullen we deze boodschap van God voor ons leven met God ook bespreken? Door samen te bidden. Grote God, liefdevolle Vader, dank u wel dat niemand anders dan u onze God bent. Een God die het goede met ons en met de wereld voor heeft. Helpt u ons daarom om dicht bij u te blijven. We willen ons ook helemaal niet laten afleiden door namaakgoden. Al is dat soms wel moeilijk. Misschien hebben we de afgelopen minuten of gaan we vanochtend wel dingen in ons eigen leven herkennen. Die, of ze in zichzelf nu schadelijk zijn of juist goed, ongezond veel aandacht krijgen. Het kan soms echt best moeilijk zijn om ons niet al te veel te laten verleiden door de nepgoden in ons leven. Soms zijn ze alleen al zo moeilijk te herkennen. Dat maakt het echt een flinke uitdaging om onze dromen, ons geld, onze tijd en ons gevoel te richten op het koninkrijk van u, God, onze Heer. Dank u wel dat u ons, net als Jozua, belooft dat we nergens bang voor hoeven zijn, omdat u altijd met ons meegaat. Maak ons ook sterk en dapper. Dat vragen wij u in de naam van Jezus, die alle afgoden heeft verslagen. Amen. Laten we antwoorden op Gods woord dat vanochtend heeft geklonken. We belijden ons geloof met de woorden van het lied: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. Als je vragen hebt of opmerkingen, maar ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze gemeente, kun je ons bereiken via de website emmauskerkeindhoven.nl. De preek was onderdeel van een landelijke pilot waarover je in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Ik heb de volgende mededelingen. Voor de ontstaande vacature van diaken hebben we 2 keer een oproep gedaan voor het indienen van namen. Hierop is slechts een minimale reactie gekomen. We hebben hiervoor alle begrip gezien de lastige tijd waarin we kerk zijn met elkaar. In overleg met de diakenen heeft de kerkraad daarom besloten om de zoektocht naar een nieuwe diaken uit te stellen tot de reguliere verkiezingen. De jaarlijkse vrijwilligersactie van NL Doet is verplaatst van 13 maart naar 29 mei. En Present sluit met haar projecten aan bij deze nieuwe datum. Present laat ook weten wanneer deze inschrijfperiode bekend is. De collecte is trouwens vandaag ook voor Present. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om weer digitaal koffie te drinken met elkaar. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld over kleine groepjes. De bloemen die gaan vandaag als goed van onze gemeente naar Jannie Lauwers, want zij is 21 januari jarig en ze wordt dan 80 jaar. Van harte gefeliciteerd Jannie. We wensen je een fijne verjaardag toe en God zegen voor jouw nieuwe levensjaar. Volgende week op 24 januari hopen we weer samen het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de komende week toeleven naar de bijzondere ontmoeting met de Heer en met elkaar in het avondmaal.
We zullen zo samen danken en bidden. We mogen danken voor het hele goede bericht over de rechtszaak van Emmanuel Nazari, ons Afghaanse gemeentelid. De rechtbank in Arnhem heeft uitgesproken dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan zijn christelijk geloof. Een overwinning voor de waarheid. En dat betekent dat zijn asielaanvraag nu veel meer kans van slagen heeft. Er zijn ook moeilijke berichten. De familie Baring gaat door een hele pittige periode. Marco's vader heeft door een val een hersenkneuzing opgelopen. En zijn herstel zal heel lang gaan duren. En de ernst van de gevolgen van deze hersenbeschadiging op lange termijn zijn deels ook nog erg onduidelijk. Daar kwam nog eens bovenop dat Marco's moeder van het gebeuren een flinke mentale klap kreeg en ook nog eens corona bleek te hebben. En ook Marco, zijn broer en schoonzus zijn positief getest en Marco zit nu bij zijn moeder in isolatie, waardoor hij juist in deze moeilijke tijd voorlopig niet naar zijn eigen gezin terug kan. Laten we om hen heen staan. We bidden ook voor dokter Felix Kohol in Burkina Faso. We kregen het bericht dat hij ook corona heeft. Gelukkig lijken de laatste berichten erop te wijzen dat het de goede kant op gaat met hem. Laten we samen danken en bidden. Grote God, liefdevolle Vader. Dank u wel voor het leven dat u ons geschonken heeft. We danken u met Jannie die een kroonjaar hoopt te bereiken. Dank u wel voor wie zij is, voor iedereen om haar heen. En wat van de liefde van u we door haar heen hebben mogen ontvangen. Geef dat zij en Theo dit samen mogen vieren. Omdat het een heel bijzonder moment is. En dank u wel dat u in hun levens nabij bent. We danken u ook voor de uitslag van de rechtszaak van Emmanuel. Dank u wel dat de Nederlandse rechter ook heeft herkend dat hij echt in Jezus gelooft. Nu bidden we om rust en vertrouwen voor Emmanuel. En om veel wijsheid voor de medewerkers van de IND die zijn zaak nu helemaal opnieuw moeten gaan bekijken. We bidden voor zoveel andere mensen die ook moesten vluchten en in grote onzekerheid verkeren, soms al ontzettend lang. En in het bijzonder voor geloofsgenoten onder hen. Ook in onze gemeente. Wilt u hun helper zijn en zegen alle die zich inzetten voor de veiligheid en gerechtigheid voor vluchtelingen. Heere God, wat een opeenstapeling van zorgen spelen er bij de familie Baring. De val van Marco's vader, de impact die dat op zijn moeder had en dan ook nog eens corona. Wat is het moeilijk dat Marco en zijn gezin juist in deze periode even niet samen kunnen zijn. Maar u bent er wel. Overal. Wilt u herstel en gezondheid aan deze familie geven? En veel liefde, troost, hoop en bovenal uw voelbare nabijheid. We dragen ook dokter Felix Kohol en zijn gezin en alle medewerkers in de kraamkliniek in Ouagadougou aan u op. Een ver land en toch heel dichtbij. We zijn verbonden in u. Wilt u Felix gezondheid en herstel geven? Wilt u hem en zijn medewerkers beschermen en zegenen in deze moeilijke tijd? En wilt u hen helpen in het mooie werk dat ze doen, om medische zorg te brengen voor kwetsbare mensen, vanuit de liefde van Jezus? Vader, we horen het elke zondag weer. Wij zijn niet geroepen om voor onszelf te leven. En ook niet voor alleen het belang van onze eigen groepjes. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan en we zien het regelmatig en op heel veel verschillende manieren fout gaan. We lezen erover in de krant en we zien het ook in onze eigen omgeving. Heer, ook met zulke complexe culturele verschijnselen kunnen we bij u terecht. Geef vrede, liefde en onbaatzuchtigheid in deze wereld. In de VS, in ons land en misschien mag het klein beginnen in ons hart. In hoe we de komende week zelf denken, spreken en handelen. We vragen u ook een zegen over Stichting Present, waarvoor we vandaag mogen collecteren. Zij mogen mensen helpen om te leren omzien naar wie een handje hulp nodig heeft, juist in deze tijd. En daarom vragen we u, zegen deze organisatie en laat de bereidheid groeien om mee te doen, om een rol hierin te spelen. Om aan te haken in deze beweging. Zegent u de mensen die zich via Present inzetten voor het opbloeien van mensen die u stuk voor stuk met zorg hebt gemaakt. In de stilte brengen wij nu onze persoonlijke dank, gedachten en zorgen bij u, God. Hoort u zo onze gebeden, in Jezus' naam alleen. Amen. Geen andere God dan God onze Heer is een enorm machtige God die ons tegelijkertijd ook intiem lief heeft. Onvoorwaardelijk lief heeft. Afgoden zuigen je uit en laten je in de steek. Maar over onze God en Vader mogen we juist zingen: zijn trouw en zijn goedheid gaan ons voor. Laten we daarom aan het einde van deze kerkdienst ons toewijden aan de enige ware God met de woorden van het lied: prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God.
De Heer almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig.
Ga heen in vrede, als gezegende mensen, op weg naar Gods nieuwe wereld, het beloofde land. God zegent je en beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. God is heel dicht bij je en hij geeft je zijn vrede. Op het scherm verschijnt zometeen de informatie om je gaven te kunnen geven voor Stichting Present. En ondertussen luisteren we naar een lied dat het thema van deze dienst afsluit. Meer dan rijkdom, meer dan macht. Over God die alles waard is om je aan Hem alleen toe te wijden. Een hele fijne zondag.
Sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waar te weten wie u bent, meer dan zilver.